Het is vandaag Vaderdag. En vorig jaar, toen mocht ik ook op Vaderdag in de ochtenddienst jullie dienen met het woord. En toen hebben we het gehad over de houding en het gedrag van onze aardse vaders. En wat voor invloed dat op de kinderen van die vaders heeft. En hoe dat zich in gedrag en in houding zichtbaar wordt. En vanavond wil ik stilstaan bij een aspect van de houding van onze hemelse vader. En ik wil het met name hebben over zijn verdraagzaamheid. Hoe hij vanuit verdraagzaamheid onvoorwaardelijk, liefdevol en geduldig met zijn schepsels omgaat, die twijfelen, die wantrouwen, waarbij het in hun leven soms duister lijkt. En ik wil dat doen aan de hand van het leven van de profeet Elia. Want juist in zijn leven zien we hoe God omgaat met een mens die ondanks grote geloofsoverwinningen het duister in zijn leven kent en tegenkwam. Ik wil met jullie lezen 1 Koningen 19 vers 1 tot en met vers 8... 1 Koningen 19, vers 1 tot en met 8. En dan nog vers 18 in datzelfde hoofdstuk. 1 Koningen 19. Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan. En hoe hij allen, te weten, al de profeten, met het zwaard had gedood. Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen: de goden mogen zo en nog erger met mij doen als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van een van hen. En toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Beerseba, dat aan Juda toe behoort, en liet zijn knecht daarachter. Hij zelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei: het is genoeg. Neem nu mijn leven, Heer, want ik ben niet beter dan mijn vader. En hij ging onder een bremstruik liggen slapen. En zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem: sta op, eet. En hij keek op, Elia, en zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek op kolen gebakken en een kruik water. En hij at en hij dronk. En hij ging vervolgens weer liggen. De engel van de Heer kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei: sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. En toen stond hij op, at en dronk en liep door de kracht van het voedsel 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg van God, de Horeb. En dan vers 18. Maar ik zal in Israël 7000 overlaten, allen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baal, en allen van wie de mond hem niet gekust heeft. Tot zover Gods woord. In 1 Koningen 17 en 18 maken we kennis met Elia. Elia is een van de meest indrukwekkende profeten uit het Oude Testament. En ook in het Nieuwe Testament wordt hij weer genoemd. In Matteüs 17 vers 1 tot 8 zien we dat Elia als vertegenwoordiger van de profeten van het Oude Testament samen met Mozes als vertegenwoordiger van de wet bij Jezus zijn op de plek waar Jezus wordt verheerlijkt. Op dat moment, als zij daar met z'n drieën zijn, klinkt het uit de hemel: dit is mijn geliefde zoon. We zien dat door allerlei gebeurtenissen heen het geloofsvertrouwen van Elia wordt beproefd, gevormd en verdiept. Hij werd gevoed door de raven. Ik zal een paar voorbeelden noemen. Hij werd gevoed door raven. Raven zijn roofvogels, goddelijke humor. Hij dronk uit de beek terwijl het 3 jaar lang droog was. Hij was getuige van Gods zorg voor de weduwe van Sarefat. Ik ken het verhaal wel, de melen en de olie die niet opraakten. Hij mocht Gods instrument zijn toen het zoontje van die vrouw overleed. En hij mocht bij het wonder aanwezig zijn dat het weer tot leven kwam. Hij ervoer Gods nabijheid en kracht als hij de confrontatie met het volk aanging en riep om trouw te blijven. Hij ervoer Gods nabijheid en kracht als hij tegen de afgoderij en vooral de verering van de afgod Baal streed. Hij was niet bang voor de zittende koning Agab en confronteerde hem telkens weer met zijn zondige gedrag. Ik ga nog even door hoor. Hij verrichtte wonderen zoals het stoppen en het later weer laten regenen. En uiteindelijk op het hoogtepunt zette hij 450 Baalpriesters op de berg Karmel voor schut. Door 1 keer te bidden. Ja, en voordat hij dat gedaan had, had hij het hele altaar nog 10 keer over extra nat gemaakt. Voor de mensen die mochten twijfelen. En we kennen het verhaal vast dat die 450 Baalpriesters van gekkigheid niet meer wisten wat ze moesten doen om maar die Baal, die dode god, in beweging te krijgen. En dan komt Elia. En hij bidt 1 keer en vanuit de hemel wordt de hele bende in de fik gestoken. Als er 1 man is die lijkt te beschikken over een onaantastbaar geloof, 24x7 wandelen in het licht, dan is het Elia wel. Tenminste, dat zou je zeggen. Maar dan komt 1 Koningen 19. Naast dat hij krachtig, moedig is en op God vertrouwt, kent hij ook paniek. Hij kent angst. Hij kent wantrouwen. Hij kent wanhoop. Iemand die het zicht op de voorzienige vader, die hij op een diverse manier heeft gezien, geproefd, ervaren, die het zicht op de voorzienige vader helemaal kwijt is. Kan je het je voorstellen? Binnen 1 etmaal was alles weggespoeld door 1 opmerking van een in haar trots gekwetste vrouw. Na Gods overwinning op de 450 Baalpriesters wordt Elia geconfronteerd met de woede van een razende, tot op het bot getergde Izebel. De vrouw van Agab. En wat is zij in haar trots geraakt? En wat kunnen mensen die in hun trots zijn geraakt domme dingen zeggen? En zo zij ook. Zij zag en zij zou Elia wel even een lesje leren. Binnen 24 uur bij dood. En het ongelooflijke wordt werkelijkheid. Ondanks het grote wonder op de berg met de Baalpriesters. Ondanks al de wonderen die ik allemaal even voor jullie op een rijtje heb gezet. Ondanks alles is die bang. Al zijn geloofsmoed is verdwenen. En doodsbang voor de dreiging van één persoon vlucht Elia de woestijn in. Weg. Ver weg. Van de dreiging. Van het duister. En uiteindelijk, en ik zit een beetje in dat werk, en ik weet dat mensen die zwaar depressief raken, het liefst in het overdag slapen en 's nachts een beetje wakker zijn, want dan worden ze zo weinig mogelijk geprikkeld, en het liefst niemand ontmoet. En zo zien we hier Elia, die zelfs zijn knecht wegstuurt en uiteindelijk helemaal in zijn eentje de woestijn invlucht. En onder een struik komt te liggen. Uitgeput en moedeloos. 24 uur later, hè? We praten niet over een paar jaar wat stressgevoelige dingetjes. Hij heeft een spektakel meegemaakt en binnen 24 uur is hij suïcidaal. Zo noemen we dat vandaag de dag. Iemand die zijn sterfdag vervloekt, iemand die wenst dood te zijn, die noemen we suïcidaal. Binnen 24 uur. De grote profeet Elia, die wandelt in het licht, wordt door een opmerking van één vrouw van het licht geplaatst in zijn beleving in het duister. Hij wenst te sterven. En dan zou je denken, is dit dan het einde van een succesprofeet? Dat zie je wel vaker in de wereld. Mensen die knallen omhoog, maar die knallen net zo hard weer naar beneden en daar hoor je nooit meer wat van. Is Elia dan ook zo'n ster die even heeft gevlamd, op zijn geloofstop heeft gestaan, maar knetterhard naar beneden is gevallen? De Bijbel leert ons iets bijzonders. De Bijbel laat ons iets zien van Gods verdraagzaamheid. Wij waren misschien als mensen al wel lang weggelopen. Zo van, nou, iemand die zo met zijn geloofsleven in elkaar zit, nou, dat kan niet veel wezen. Maar we zien hier in dit gedeelte, zien we iets terug van de verdraagzaamheid. De Heere God verdraagt dit. Waarbij wij als mensen zouden zeggen van, no, 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 no. Hij verdraagt het. Dus als je op Jezus wil lijken, dan kan je vanavond dat in ieder geval meenemen. Dat als zoiets in je omgeving, ik heb het dan niet eens over je eigen leven, maar als zoiets in jouw omgeving gebeurt, wees dan verdraagzaam. En het woordje verdragen is een heel bijzonder woord, hè? Verdragen. Dat is niet kort dragen. Dat is verdragen. Heel ver. Heel lang. Als je dit snapt, kan je heel lang verdragen in plaats van je gelijk willen halen. De Heer zoekt hem op middels een engel. En bij die ontmoeting, en dan moet je voorstellen, hè, een engel van de Heer die komt naar hem toe en hij ligt daar gewoon te pitten. Want de engel moet hem wakker maken. En die maakt hem wakker. En dan vind ik het zo bijzonder als, mag ik mij zo zelf noemen, als conservatieve baptist. Vind ik het zo bijzonder dat de engel des Heren Elia geen geestelijke uitbrander geeft. Hij zegt niet, je moet meer bidden, je moet meer bijbelstudie doen, je moet meer weet ik wat. Nee, wat zegt hij? Eet, drink. Gods verdraagzaamheid. De verdraagzaamheid van het Vader wordt zichtbaar niet in het beleren, maar wordt zichtbaar in het geven van water en brood. En als we dan ons herinneren dat in het Nieuwe Testament de Heer Jezus het levende water wordt genoemd en het levende brood, dan zien we een type, een lijn naar het Nieuwe Testament. Elia krijgt geen geestelijke uitbrander. Elia wordt niet weggezet als een klein gelovige. Je moet meer dit, je moet meer dat. Maar de Heer geeft Elia liefde in de vorm van voeding en rust. En dan zou je toch denken na één keer dat Elia weer helemaal opgeleefd is van de ontmoeting met de engel des Heren. Het geestelijke voedsel en het geestelijke water gedronken. En wat gaat hij doen? Hij gaat weer bidden. En wat zien we dan bij de Vader door de engel heen? Verdraagzaamheid. Want hij tikt hem weer op de schouder en hij zegt, Elia, wakker worden. Je moet eten en je moet drinken. Kom op, ik hou toch wel van je. Wat een vaderlijke verdraagzaamheid. Vertaald in onvoorwaardelijke fijngevoeligheid. In barmhartigheid, in actie. Eerst verbinden, dan veranderen. En als we dan lezen vers 7 en 8 en later 18, dan blijkt dat dit beproefde voedsel niet een of andere lekkere, snelle snack is, maar het is voeding waarmee hij 40 dagen lang, en iemand die een beetje bijbelkennis heeft, die weet dat 40 het getal van de beproeving is, 40 dagen lang kan hij met dat voedsel de tocht maken naar de volgende ontmoeting. En dan gaat het nog verder. Vers 18. Want we zien dat dit voedsel niet alleen een fysieke invloed heeft op zijn fitheid, maar zijn denken, zijn waarheidsvorming verandert. Want hij dacht dat hij alleen was. En door het beproefde voedsel kreeg hij zicht op de werkelijkheid. En daarin ontdekte hij dat er nog 7000 gelijkgestemden waren. Wat betekent dit nu voor ons? Want dit is Elia. En je zou het natuurlijk heel gemakkelijk mee af kunnen doen van, ja, dat is Elia, maar ik ben Elia niet. Nee, dat klopt, dat ben je ook niet. Jij bent jij. Maar laten we elkaar vooral niet voor de gek houden. Dat misschien niet zo dramatisch, maar dat we dit soort momenten kennen in ons leven. Als het een beetje duister lijkt in ons leven door verlies, door verdriet, door angst, door zorg. En wat zouden we elkaar kunnen helpen als we maar eens zouden beginnen met verdragen. Een koek, water, in plaats van iemand opblazen geestelijk, zodat hij weer een lekkere, stevige, geestelijke ballon is, waar je maar één speldenprikje hoeft te doen en het loopt leeg. En het heeft niks op het lijf. Verdragen. Wat betekent deze lessen nu voor jou, voor u, als jij of u het leven soms ervaart als duisternis? 4 gedachten. Allereerst, en ik hoop dat dat een hele bemoediging is, je bent niet de enige. Sterker nog, je begeeft je in goed gezelschap. En dat is iets anders, hè, dan weggezet worden als een geestelijke gehandicapte. En dan bedoel ik geestelijk, niet psychisch, maar geestelijk in je relatie met God. Je bent niet de enige. Eenzaamheid en geestelijke afstand komt veel vaker voor dan je denkt. Zelfs zij die een diepe relatie met de Heere God kennen, kennen die momenten. David, Psalm 12, 13, vers 2 en 3. Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten? Jezus zelf in Matteüs 27, vers 46. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Geestelijke droogte hoeft niet per se een teken van geestelijke zwakte of van geestelijk verval te zijn. Vaak gebruikt God juist zulke seizoenen om ons geloof te versterken, te verdiepen. Wat voelt als afstand, kan achteraf een periode van groei blijken te zijn. Daarom lijkt de herfst in de natuur, ja, bijna een soort zinloze activiteit, want alles gaat dood. Maar er wordt, en nou begeef ik mij een beetje op glad ijs, want zo'n tuinman ben ik nou ook weer niet. Maar ik denk dat voor een boom en een struik het meeste werk gebeurt onder de grond. En zo kan het ook in zo'n periode zijn dat je denkt, het is herfst in mijn leven, het is winter in mijn leven, een en al dorheid. Weet dit, dat in die fase van je leven knetterhard gewerkt wordt aan het verstevigen van je wortels. Zodat je straks in de lente en de zomer weer kan shinen. Soms is geestelijke eenzaamheid niet de afwezigheid van God, maar de groeipijn van een geloof dat wordt getest en groeit daardoor in volwassenheid. Toen onze kinderen een jaar of 7, 8 waren, en dan kwamen ze naar beneden en hadden ze pijn in hun benen, om eens wat te noemen. En dan zeiden we tegen ze, het zijn groeipijnen. Je wordt groot. Ja, er was niks aan, dat was vervelend, dat deed pijn. Maar dat was wel zo. En wat mooi zou het zijn als wij, onze geestelijke broeders en zusters, als ze leden aan groeipijnen, dat we ze dan niet een bepaalde kant op duwen, maar dat we zeggen, prijs de Heer, hij is met je aan het werk. En daarom, voor hen die het duister wellicht niet kennen, maar wel in het leven van anderen tegenkomen, wees verdraagzaam. Geef ze niet de indruk dat ze slap zijn, dom, ongelovig. Geef ze liefde, verdraagzaamheid in actie. Een tweede punt, tweede aandachtspunt. Gevoel is niet, en ik heb er voorzichtig tussen haakjes achter gezet, altijd de werkelijkheid. Soms voelt God ver weg. En dan kan jouw gevoel wel kloppen. Maar dat hoeft nog niet te betekenen dat God werkelijk afwezig is. Gevoelens veranderen. Gods beloften veranderen niet. En daar mogen we eerlijk over zijn. En we mogen ook eerlijk zijn over ons gevoel. Soms dan, ja, dan kunnen we zo tegen een ander praten, alsof het, van, als je nou maar als een robot functioneert, ja, ja, wat dan? Ja, dan heb jij het makkelijker. Maar ja, als jou, ja, je vriend of je partner of je kind gevoelens heeft, dan wordt het al een stuk ingewikkelder als je dat accepteert. Want dan moet je je toe verhouden. He, met een computer niet. Je hoeft alleen maar iets met een stekkertje en een knopje te doen. En dat wordt ook wel warm, maar dat heeft met andere dingen te maken. Daarom mogen we eerlijk zijn over wat we voelen, maar tegelijkertijd vasthouden aan wat we geloven. En wat hij ons belooft in zijn woord. Jesaja 49, vers 15 tot 16 zegt, ik zal jou niet vergeten. Hebreeën 13, vers 5 zegt, ik zal je nooit verlaten. En dan kun jij je heel rot voelen. Dat mag. Dat mag. De Heere God zei tegen Elia niet, nou ja zeg, heb je van alles meegemaakt, dat belachelijk is zo, geestelijk ongeloof. Dat zei hij niet. Je mag niet zo voelen, Elia. Dat zei hij niet. Hij zei, hier heb je brood, hier heb je iets te drinken. Want hij was ervan overtuigd, als je dat tot je neemt, ga je weer veranderen en het ware zien. gevoelens zijn volgens mij meestal de vrucht van onze denkprocessen. Die gevuld kunnen zijn met leugens of met waarheid. En daarom, naar onze derde punt, derde aandachtspunt. Hè, dus je bent in goed gezelschap. Gevoel is niet altijd de werkelijkheid. En het derde is, onderzoek je hart. Onderzoek je hart. Soms kan de mens zich leeg, moe of ver van God voelen. En dat betekent niet meteen dat het geloof dan verdwenen is. Vaak spelen er verschillende andere dingen tegelijk mee in het hart en leven van iemand. En dat noem ik vermoeidheid of stress. Of teleurstelling in mensen. Onuitgesproken pijn of twijfel. Schuldgevoel. Geestelijke honger. Ik denk dat we in een land leven met en een emotionele hongersnood, maar ook met een geestelijke hongersnood. En dan heb ik het niet over de niet-gelovigen. Dan heb ik het over een geestelijke hongersnood onder de gelovigen. Na de tijd berekend had gij leraars moeten zijn. Maar gij verdraagt nog niet het vaste voedsel. Je moet terug naar de moedermelk. En als je dus geestelijk ondervoed bent, dan ben je dus heel gevoelig voor allerlei vormen van valse leer. Als je geestelijk ondervoed bent, ben je ontzettend kwetsbaar voor allerlei geestelijke zieke toestanden. Toch is het juist in zulke momenten goed om Gods nabijheid van grote betekenis te ervaren en tegelijkertijd dat je jezelf voedt met zijn woord. Het brood, het water, zijn woord. En dan zal hetzelfde bij u gebeuren, bij jou gebeuren als bij Elia in zijn zicht op de werkelijkheid. Romeinen 12 vers 2 zegt, word hervormd. Dat is voor ons baptisten een beetje ingewikkeld, hè, maar daar moet je maar overheen stappen. Maar word hervormd door de vernieuwing van uw denken. En in 2 Korinthe 5 vers 10 er staat, want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. En andere vertalingen zeggen, als krijgsgevangenen bij het kruis. Brood en het water. Jezus de levende, zichtbaar geworden ook in zijn woord, hebben we nodig om ons denken te herstellen, te hervormen, zodat we zicht weer krijgen op de werkelijkheid. En beproefd zijn en gevuld zijn om de tweede helft met God te gaan. Als je begrijpt wat ik bedoel. En tenslotte het vierde punt, sta op. Het was niet zo dat de Heere God tegen Elia zei van, nou ja, dat hebben we nu gehad, deze les, mooi. Blijf hier maar zitten, er is iemand als Elisa, die komt er straks aan. En die neemt klus van je over. Dat zegt hij niet. Op een gegeven moment zegt de engel des Heren tegen Elia, sta op. En dat geldt ook voor ons. Als we perioden kennen van duisternis, dan mogen we uitrusten, dan mogen we drinken, dan mogen we eten, dan mag ons hart, onze gedachten mogen veranderen, waarmee ons gevoel ook weer in de werkelijkheid terechtkomt, met de bedoeling om te gaan. Sta op, volg mij. Als groot geloof moeilijk voelt, dat kan soms in zo'n periode, ik ken ze ook. Begin dan klein, met kleine stapjes. Henoch rende niet met God. Hij wandelde met God. En nergens staat hoe vaak de Heere God heeft stilgestaan. Hè? Maar ik kan me zo voorstellen dat de Heere God niet gewoon 24/7 de hele dag maar doorliep met Henoch. Er waren regelmatig momenten dat God stopte En Henoch moest ook stoppen. Want als God Henoch moest gaan volgen, kwam het niet goed. En dat geldt met ons ook, hè? Als God ons moet volgen, komt het niet goed. Dus wandel met God. En daar bedoel ik mee, accepteer groeipijn. Prediker 3, vers 1 zegt, alles heeft zijn tijd. Geestelijke droogte betekent niet altijd dat je geloof kwijt is. Bid. En bid eenvoudig. De Heere Jezus die bestraft de Farizeeërs in hun gebeden. Hè, die theatrale gebeden die ze daar uitspreken. Bid eenvoudig. God verlangt geen Nederlandicus. God verwacht geen keurige Nederlandse zinnen. Geen perfecte zinnen. God verlangt een hart dat naar hem uitziet en naar zich uitstrekt. Psalm 62 zegt, stort je hart bij hem uit. God kan je rauwe eerlijkheid aan. Eet en drink. 1 vers per dag, misschien. Zet die app op je telefoon, dat je elke dag in ieder geval een Bijbeltekst krijgt. Johannes 6, 35, wie bij mij komt, kent geen honger en geen dorst meer. En Psalm 119, vers 105, we hebben het, en jullie zullen het ook op de Jericho hebben gedaan, in de liederen gezongen, uw woord is een lamp voor mijn voet. Als alles duister lijkt, dan hebben we licht nodig. En ik weet niet hoe het met jullie batterij is, maar die van mij is snel leeg. Ga op weg. Maak contact. Zoek een persoon. 1. Niet meteen een hele groep. Prediker 4 vers 9 tot 10 zegt, 2 zijn beter dan 1. En we moeten ophouden om dat alleen maar te beperken tot het huwelijk. Want je zal niet getrouwd zijn. Dan zou dat principe niet gelden. Dat geldt voor ons allemaal. Voor ons mensen is het allemaal beter, niet om getrouwd te zijn, maar om met een ander te zijn. Om samen op te trekken. Er is hoop. Ik ga het afsluiten. Afronden. Er is hoop, ook al is alles duister. God is zo verdraagzaam. Hij zoekt jou en mij elke keer weer op. Daar is hij heel goed in. De Vader zoekt het verloren schaap. Lucas 15. De Vader voedt de hongerige en dorstige schapen. Psalm 23. De Vader zegt, niets kan ons, niets kan jou van mij scheiden, Romeinen 8. De Vader wacht op jou en ziet naar je uit, Lucas 15. En de Vader wil ook de twijfelaars, de worstelaars, de angstigen het beste geven. Dat is de belofte, Filippenzen 1 vers 6. Ik ben een goed werk in jou begonnen en aan mij zal het niet liggen. Ik wil het graag afmaken. Amen.